Goedenavond, welkom allemaal op deze informatieavond van de gemeente Tinalo. Ik moest even denken, Zuid-Laren zat ik alweer mee. Ik denk van niet doen. Welkom allemaal, we hebben vanavond een informatieavond met als onderwerp veiligheid forensische psychiatrische afdeling van Lentes in Zuid-Laren verzorgde de directie van Forent. Ik zeg het maar één keer, want ik struikel over zo'n hele lange tekst. Maar ik geef wat dat betreft ook dan gelijk maar even het woord aan de heer Spekschaten om dit onderwerp
heel kort in te leiden. Ik wil heel kort inleiden als het mag. De concrete aanleiding was natuurlijk het gebeuren in Den Dolder met de moord op mevrouw op Anne Faber. Ik heb 27 jaar in de psychiatrie gewerkt, dus ik krijg er ook vragen over in de kennis en kring. Hoe zit het nou en in Zuid-Laren is er ook zoiets en hoe gaat het nou? En dan geef ik dan zo goed als ik dat kan, nog kan, want ik ben er al een tijdje weg, antwoorden op. Maar dan kwamen we thuis en toen zei Leni tegen mij van, jij doet alsof je nog aan het werk bent. En jij vergeet dat mensen daar angstig over kunnen zijn, het niet begrijpen hoe het gaat, wat het is. En zo is bij mij het idee ontstaan om in eerste instantie voor de raadswerkgroep, later misschien voor, en ook voor de raad hebben we dat gekoppeld aan deze bijeenkomst. En Harry benaderd, Harry is een oud-collega van mij, en gevraagd van, zou je jouw verhaal willen vertellen als directeur behandelzaken van Forent om ons iets te vertellen over hoe gaat dat, wat is het, hoe spannend is het enzovoort. En ik hoop dat jullie er wel aan hebben en ik ken Harry goed. Vraag hem de oren van zijn hoofd als je dingen niet zuiver over het voetlicht krijgt. Schaam je niet. En ik denk dat het in jouw inleiding gewoon kan. Hè? Je hoeft niet anders op te sparen. Oké. Dus ik hoop dat we wat wijzer worden vanavond. Harry, ga je gang.
Ja, zal ik maar van start gaan dan? Goedenavond allemaal. Ik vind het een hele eer om hier te zijn. Ik woon ook in deze gemeente. Dus voor mij is het heel bijzonder om hier dan ook zo te staan. Ik woon hier om de hoek zo ongeveer. Wat ik wel leuk vind vanavond is om een aantal dingen met jullie te bespreken. Ik zal proberen om dat voorzichtig ook te laten zien. In ieder geval leek het me goed om mijzelf eerst even wat verder aan jullie voor te stellen. Mijn naam is Harry Bijntema, ik ben psychiater, dat ben ik sinds 2004. Ik ben opgeleid hier in het Academisch Ziekenhuis, heette dat toen nog in Groningen, tegenwoordig het UMCG. En daar is ook een afdeling psychiatrie en daar heb ik de opleiding gedaan. Maar daarvoor heb ik 2 jaar op het terrein van het toenmalige Dennenoord gewerkt. Daar was ik toen artsassistent voor de verblijfsafdeling en voor mensen van jullie die dat niet weten, maar daar woonden in die tijd in ieder geval ongeveer 200, 250 woonpatiënten. En daarnaast hadden we daar nog allemaal behandelafdelingen op dat terrein. Ik zal er straks ook nog iets over vertellen. Ik ben daarna dus de opleiding gaan doen en in 2004 ook meteen bij de Mestdagkliniek gaan werken. Voor de meesten van jullie waarschijnlijk wel bekend. Dat is een hele grote TBS-kliniek in Groningen. Daar ben ik psychiater geworden op de opnameafdelingen. Daar werkte ik vooral met mensen die een psychose hebben. Daar zal ik straks ook nog wel iets meer over vertellen, over waar we het dan over hebben. En ik ben daar directeur geworden in 2006. Nou, dat is wel vrij rap. Dat zult u ook wel begrijpen. Na 1,5 jaar dokter zijn, zeg maar, en dan zo'n kliniek leiding geven. Dat heb ik gedaan samen met een hele ervaren collega, gelukkig. En we hebben dat vrij succesvol gedaan, want we hebben dat 10 jaar samen kunnen doen. Hij is vorig jaar met pensioen gegaan en het afgelopen jaar combineer ik beide functies als directeur algemene zaken en directeur behandelzaken. Gelukkig heb ik binnenkort ook weer een nieuwe collega, dus dat is hartstikke fijn. Wij geven ook leiding aan de forensische afdelingen van Lentis. En daar zal ik zo straks vooral uitgebreid bij stilstaan, want dat is de aanleiding voor vandaag. Ik ben daarnaast ook voorzitter van het overleg van de behandeldirecteuren TBS, wat tegenwoordig heet het TBS Nederland Inhoudelijk Overleg. Dus mocht u mij ergens nog eens in de krant zien staan, dan is dat meestal omdat ik voor dat soort dingen aan het praten ben. Dit is wat ik eigenlijk vanavond met u wilde doornemen. En René die zei het al, als ik vaktaal uitsla die u niet begrijpt, als ik dingen zeg die u te kort door de bocht vindt, als ik dingen zeg die vragen bij u oproepen, stoor mij gerust. Ik vind het erg prettig. Ik mag ook meteen. Dan hoeft u niet meer te wachten totdat ik klaar ben met een dia of met een verhaal. U mag ook gewoon uw hand opsteken en dan stop ik ook. Dat doe ik namelijk anders niet vanzelf. Dus daar moet u echt wel even wat voor doen. Dit zijn de onderwerpen die ik met u wilde bespreken. We gaan wat verder in even over wat is Lentis nou eigenlijk. Want ik weet niet zeker of, ondanks dat u hier woont en het een hele grote organisatie is in uw gemeente, of u precies weet wat er allemaal aan de hand is. Ik ga natuurlijk uitgebreid stilstaan bij wat forensisch en wat de MESTAG is. Ik ga met u praten over forensische zorg en forensische behandeling. Want dat zijn nog wel bijzondere dingen. En uiteindelijk komen we natuurlijk ook stil te staan bij de vragen rondom risico's en risicomanagement. Want dat is eigenlijk wel de kern van ons vak als forensisch-psychiatrische behandelaars. En dat is denk ik ook datgene wat bij u veruit de meeste zorgen en vragen oproept. En ik wou graag eindigen met jullie om even te kijken naar een aantal hele lastige vragen. En dat zijn niet zozeer vragen voor mij, want ik denk over die vragen al de afgelopen 10, 15 jaar na, maar ook vooral vragen voor u. Om te kijken wat u daar nou van vindt en wat u daar nou over denkt. En wat we daar ook mee moeten en wat dat betekent voor u als raadsleden, als BMW van deze gemeente. Ja? Nou, dit was natuurlijk de aanleiding voor het hele verhaal. Ik weet niet of u deze foto's hebt u waarschijnlijk wel in de krant zien staan. Hè? Want kijk, onze gebouwen die zien er ietsjes anders uit, maar die zijn ongeveer van hetzelfde jaren 80 baksteen. En er zitten ook van die gevelplaten op of zo. Dus zo'n soort foto had ook van de FPA Zuid-Laren in de krant kunnen staan. Als hetzelfde hier was gebeurd natuurlijk. En dan hadden we een heel ander gesprek gehad op dit moment, denk ik. Ik denk zelfs dat ik hier dan niet had gestaan. Het leven van behandeldirecteuren in instellingen is nou niet bepaald een florissante business. De meesten die sneven na een paar jaar. En dit soort incidenten zijn dan natuurlijk heel vaak wel de oorzaak van. Hè? Dat wil nog helemaal niet zeggen dat iemand dat slecht gedaan heeft, maar het is slecht gegaan. En daardoor is er toch uiteindelijk altijd iemand die daar natuurlijk op een of andere manier de prijs voor betaalt. Misschien even naar Lentis. Lentis is een heel groot GGZ-bedrijf. Een van de grootste van Nederland. Belangrijk niet de grootste, maar wel een hele grote. Totale omzet ongeveer 250 miljoen euro in die orde van grootte, moet u denken. En daar zitten een aantal hele grote takken in. De takken zijn in ieder geval een jeugdafdeling. Een hele grote club voor ouderenzorg, met ook allemaal verzorging en verpleging. Maar ook ouderenpsychiatrie. Dus het zijn mensen die echt een psychiatrische ziekte hebben. Die verpleeg- en verzorghuizen, dat is u natuurlijk meer bekend. We hebben een afdeling speciaal voor de basis GGZ. We hebben een afdeling voor specialistische GGZ. Dus dat is met name volwassenen psychiatrie. Voor mensen met een depressie, met een psychose. Die worden daar behandeld. Mensen die u waarschijnlijk allemaal ook kent. Hè? Er zijn heel veel mensen uit deze gemeente die bij Lentis behandeld worden. Dus als u even in uw directe kennissenkring zit, dan komt u onwaarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk iemand tegen die bij ons in zorg is. En last but not least, we hebben een hele grote afdeling voor forensische GGZ. Nou, dat is een beetje een eigenaardige constructie. En daar zal ik u even wat meer over laten zien. Dat is de constructie die gekozen is rond Lentis en de MESTAG-kliniek. Die forensische afdelingen die functioneren samen als één geheel. En dat noemen we voorin, maar dat zijn wel twee stichtingen en twee aparte rechtspersonen. Dat is een beetje een rare constructie. Maar die komt omdat de minister van Justitie destijds heel bijzonder grip wilde houden op die TBS-kliniek. En dat kunt u zich ook wel voorstellen, want de dynamiek over de TBS was toen de tijd in ieder geval nog heel bijzonder. Tegenwoordig zien we dat diezelfde dynamiek ook al rondom forensische afdelingen van gewone psychiatrische ziekenhuizen speelt. Dus er is wel wat veranderd in de afgelopen 10 jaar. We hebben daar een aantal onderdelen, dat kunt u ook zien. Ik heb wat foto's erbij gedaan, dan hebt u ook een beetje beeld. Ten eerste hebben we de forensisch psychiatrische afdeling in Zuid-Laren. Weet iemand hoe groot die ongeveer is? Hoeveel patiënten hebben wij daar? Hebt u enig idee? Wat denkt u? 300 hoor ik hier. Wie biedt er meer? 40? Wie biedt er minder? Nee, het zijn echt geen honderden hoor. We hebben op het terrein in Zuid-Laren hebben we twee van dit soort units. Dit is Zederborg, dat is één van de twee. Een andere heet Eikenstein. En die twee units die hebben samen ongeveer 60 bedden. Daar moet u ongeveer aan denken. Ja, dat betekent, 60 bedden noemen wij dat. Dat betekent 60 plekken waar mensen opgenomen kunnen zijn. Sommige zitten echt helemaal dicht, zijn volledig gesloten. Andere zijn half open, zeg maar. Dat wisselt. Wat zeg je? Die zijn bijna altijd vol. Maar niet altijd. We hebben soms ook wel eens 5 of 6 bedden leegstaan. Dat komt omdat we de toelating naar deze bedden, die komt vanuit de strafrechter. Daar kom ik straks nog met u over te spreken. En de strafrechter die bepaalt dus het aanbod. En dat is niet iets waar mensen zelf kunnen zeggen van ja, ik wil wel graag bij u opgenomen worden. En u kunt zich voorstellen dat die mensen meestal niet bij ons zitten. Bijna iedereen die zit er omdat het moet. Niet omdat ze dat graag willen. Nou, daar hebben we nog een polykliniek. De AVN, dat is hier. Dit gebouw hier, dat staat aan de Herenweg in Groningen. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent. De kliniek Zuid-Laren, of de kliniek Groningen, die zit daarachter. En PsyQ, die zit daar aan de andere kant van de oprit. Dit is een, ja, dit zit al, daar zijn we al jaren gevestigd. Er werken ongeveer 20 psychologen, psychiaters, therapeuten van allerhande soort. We hebben tegenwoordig ook een afdeling voor beschermd wonen, die is in Bijum. Daar hebben we nu 14 plekken, maar daar hebben we ontzettend veel belangstelling voor. Wat zegt u? Nee, dat is niet van Limor. Nee, dat is van Lente zelf, zeg maar. We hebben dat speciaal voor justitie opgericht, omdat er heel veel vraag is naar een beschermde woonvorm waar mensen van justitiewegen ook kunnen wonen. Want wonen is vaak een heel belangrijke risicofactor. Maar ook daar hoop ik straks nog wat meer met u over te spreken. En tot slot hoort daar natuurlijk ook de TBS-kliniek onder. Even voor, daar hebben we het hier vanavond niet over, maar hebt u enig idee hoeveel TBS-gestellen we daar hebben? 150 hoor ik. Ja, we zijn nogal gegroeid de laatste jaren, maar op dit moment wel rond de 230. En er zitten er ook nog wel een man of 60, 70 elders in Nederland die onder onze verantwoordelijkheid vallen. He, dat is, dus dat zijn er ook nogal wat. Hebt u enig idee hoeveel van die mensen, want dat is ook altijd zo'n aardige, hoeveel van die TBS-gestelden, die gaan elke dag de deur uit, een groot gedeelte daarvan. Ik weet niet of u dat in de gaten had, maar hoeveel verloven wij ongeveer doen in de week vanuit de TBS-kliniek? Denkt iemand dat het niet zoveel is? Nee. Nou, ik ga maar uit van rond de 400-500 per week. Ja? En de mensen die daar wonen, die weten ook niet beter. Die kennen soms een hele aantal van die patiënten zelf wel. Maar dat geldt natuurlijk ook in Zuid-Laren. Ik weet nu, de meeste van u die wonen denk ik al wat langer in deze gemeente. Zuid-Laren is natuurlijk al heel lang een dorp wat bekend is met mensen die vanaf het terrein door het dorp lopen, in de supermarkt komen, in de winkels komen. Nou, dat was zo. En dat is eigenlijk nog steeds zo. En het bijzondere aan deze dorp is natuurlijk ook dat daar een zekere mate van gewoonte is gegroeid. En dat zo is en dat zo kan. En dat is iets heel bijzonders. En wij hebben dat ook wel gemerkt. Hè. Op het moment dat je nieuwe TBS-klinieken gaat bouwen. Bijvoorbeeld, collega's van mij hebben dat in Almere mogen doen. Dan krijgen een enorme dynamiek en enorm veel spanning in de maatschappij. We hebben daar regelingen gehad over hoeveel TBS-gestelden er tegelijkertijd in de supermarkt mochten zijn en zo. Nou, die discussie heb ik in Groningen-Zuid nooit hoeven voeren. Dat is heel bijzonder. Maar dat is omdat het gewoon is, omdat iedereen dat weet. En Dennenoord, ja, daar moet je ook eerlijk over zijn. Toen het gebouwd is, was daar verder nog niet zo heel veel Zuid-Laren naast. En dat gold natuurlijk voor de Mestdagkliniek ook. Hè. Die was er eerst en toen is de stad eromheen gegroeid.
Hoeveel mensen uit de TBS-kliniek Mestdag komen wel eens in de afdeling in Zuid-Laren?
Dat zijn er op elk moment een stuk of 4, 5. Meestal, die uit de TBS komen. Die hoeven niet per se uit de Mestdag te komen, die kunnen uit heel Nederland komen. Dat zijn TBS-gestelden die een transmuraal verlof hebben gekregen, zo heet dat dan. Een speciaal soort machtiging, zeg maar, waarmee je overgeplaatst mag worden. Daar moeten wij toestemming voor vragen aan de minister van Justitie. En dat zijn mensen waarbij het vaak de bedoeling is dat ze uiteindelijk op een psychiatrisch ziekenhuisterrein blijven wonen. Omdat dat beter voor ze is. Dus dan heb je het toch over mensen met hele ernstige psychiatrische ziektes. Ja, er zitten op elk moment ongeveer een stuk of 4, 5 in de FBA in Zuid-Laren met een TBS-titel. Ongeveer hoor, dat kan natuurlijk erg wisselen in de tijd. We hebben periodes dat het er geen zijn en periodes dat er 8 zijn, maar daar ergens tussenin. Goed, nou, dit is dan de foto van dit hele TBS-complex van boven, maar daar hebben we het hier verder vanavond niet over, dus daar zal ik verder mee doorgaan. En dit is eigenlijk het dilemma waar wij vanavond mee kampen. Dames en heren, en dit is het grote dilemma van het Nederlandse recht, of misschien ook wel van de Nederlandse samenleving. Wat moeten we nou met die mensen die zich niet aan de regels houden, die dingen doen die niet mogen en die wij ook niet goed vinden? Moeten we die nou straffen of moeten we daar nou op passen of moeten we daar nou voor zorgen? Dat is een hartstikke moeilijk dilemma en dat is het dilemma waar wij vanavond over spreken. Wij doen dat in de forensische zorg op een bepaalde manier. Hè? Wij zorgen ervoor dat we beveiligen. De samenleving beveiligen door die mensen beter te behandelen. Dat is de kern van onze opvatting. En waarom, daar zijn natuurlijk hele andere ideeën geweest in de loop van de tijd. Maar dit is het idee dat bij ons dominant is. Daarbij hoort ook dat het de meeste van deze maatregelen die de minister van Justitie kan opleggen, dat zijn dus ook maatregelen en dus geen straf. Als de rechter wil dat iemand gestraft wordt, dan krijgt hij gevangenisstraf en dan wordt hij opgesloten. Voor dat deel waarvoor iemand niet toerekeningsvatbaar is, of voor minder toerekeningsvatbaar is, of waarvan de rechter vindt dat het toch verstandig is dat er wat aan gebeurt, maar waarbij hij het niet nodig vindt om te straffen, krijgt iemand een maatregel. Dat zijn maatregelen die wel bedoeld zijn ter beveiliging van de samenleving. Ja? Ze zijn natuurlijk ook bedoeld om de persoon in kwestie te helpen, maar het idee is dat het mes daarmee aan twee kanten snijdt. Als iemand zichzelf laat helpen, wordt hij daar over het algemeen beter van en wordt ook de samenleving daar beter van. Daar mag ik wat over vragen.
Ja, ik heb nog even gekomen, die maatregelen geen straf. Hoe denkt de belanghebbende daar zelf over? Ziet hij nou de maatregelen ook als een straf?
Dat kan ik u verzekeren over het algemeen van wel.
Oh, ja.
Ja? Maar die mensen hebben het gevoel, ik moet ergens blijven. Ik ben opgesloten, hè, of ik moet me laten behandelen en ik wil dat eigenlijk niet. Ja, dan mag u vragen over.
Kun je even de microfoon gebruiken? Ja.
Ik vroeg me af in welke zin hier het slachtoffer van wat dan ook een rol speelt. Met straffen en niet straffen en dat soort dingen. Hoe jullie daar tegenaan kijken.
Nou, daar vind ik... Als, laat ik maar zeggen, als beambte, om het maar even zo te zeggen, vind ik daar helemaal niks van. Daar heb ik namelijk niks van te vinden. De afweging tussen wat moet er aan vergolden worden, aan straf, en wat moet er behandeld worden, het is een afweging van de rechtbank. En de rechtbank heeft daar iets van te vinden. En die moet aan de ene kant recht doen aan het vergeldingsgevoel van de samenleving. En er moet wraak genomen worden in de klassieke zin. Sowieso, hè, dat is ook een belangrijk onderdeel van de rechtspraak. En dat doet de rechter over het algemeen ook. Hè. Die laat heel vaak combinatievonnissen vallen, waarbij die zegt van u krijgt zoveel jaar gevangenisstraf, al dan niet voorwaardelijk. En daarnaast leg ik u de maatregel op van puntje, puntje, puntje. Dan al 5 jaar TBS of u krijgt reclasseringstoezicht of whatever. Ja, dat kan van alles zijn. Maar daar wringt het soms natuurlijk wel. Hè? Want soms hebben mensen het idee van ja, dan krijgen ze een maatregel en dan zijn ze er zomaar vanaf, om het maar even zo te zeggen. Maar ook daar kun je verschillend naar kijken en daar kom ik nog wel met u op terug ook. Op dit moment is het in ieder geval zo dat met name ook de TBS door degene die eraan onderworpen worden, dus de patiënten die er opgenomen worden, die ervaren dat als veel erger dan gevangenisstraf. Want gevangenisstraf, dan weten ze hoe het werkt, ze weten hoe lang het duurt en het houdt erop. Ja? En bij TBS is dat een hele ingewikkelde kwestie. Dan weet je, je weet niet wanneer je er weer uitkomt. Je moet er allemaal ingewikkelde dingen voor doen voordat je er weer uitkomt. En je weet niet hoe dat precies zit. Dat geldt overigens niet voor een hoop andere forensische titels.
Nou, even een aanvulling daarvan, een vraag. Van, TBS wordt toch met toestemming van, oh ja, dat klinkt dan gek, maar de veroordeelde, die, daar wordt gevraagd om in ieder geval te onderwerpen aan het TBS-verhaal. En als die weigert op welke grond om daaraan medewerking te geven, dan zijn er toch veel meer mensen die eigenlijk wel onder je hoede zouden moeten vallen, maar die gewoon ergens anders zitten.
Iemand kan weigeren om zich te laten onderzoeken. Hij kan niet weigeren om zich aan het TBS te onderwerpen, bij wijze van spreken. Hij kan weigeren om zich te laten onderzoeken en dan loopt hij een kleinere kans dat hij een TBS krijgt. Hè. Daar loopt nu een hele discussie over naar aanleiding van deze casus ook. Hè. Het is niet zo dat alle mensen, er zijn al in Nederland ongeveer tussen de 40 en de 50 elk jaar die zich niet laten onderzoeken. Het is niet zo dat die allemaal ook TBS zouden hebben gekregen. Die hadden ook door, had ook een andere maatregel geadviseerd kunnen worden of een andere beslissing door de rechtbank genomen kunnen worden. Het kan ook zo zijn dat iemand zich wel uiteindelijk dan laat onderzoeken en dat het Pieter Baanszet hem tot de conclusie komt dat iemand volledig toerekeningsvatbaar is. Ja, dan kan hij geen TBS krijgen. Of dat ze zeggen, ja, hij is wel verminderd toerekeningsvatbaar, maar een heel klein beetje. Dus we zien eigenlijk geen heil in de verdere TBS. We zouden de rechtbank adviseren om zus of zo te doen. Dus dat hoeven echt niet per se allemaal TBS gestelde te worden. Sterker nog, van alle mensen die zich laten onderzoeken door pro justitia, hè, dus door gedragsdeskundigen voor de rechter, is maar een heel klein stukje wat TBS krijgt. En de bulk, die krijgt andersoortige maatregelen. Die kunnen in verschillende fases van het strafproces voorkomen, hè, al die maatregelen. Daar zal ik ook zo even met u over spreken. En vaak, dat zei ik al, worden de combinatievonnissen opgelegd. Nou, dit is even goed om u dat te realiseren, dat in al deze fases de officier, de rechter, in al die fases kunnen er maatregelen worden afgekondigd. Dus de officier kan besluiten om iemand niet te vervolgen en onder de voorwaarde te zeggen van ja, maar dan moet u zich wel laten behandelen door de instelling. En dan gaat hij niet verder en dan stopt het hier en dan, behalve als iemand zich niet aan de voorwaarden houdt van de officier. Nou, de rechter kan, zoals ik u al gezegd heb, ook iets doen, maar het kan ook hierna nog gebeuren, hè, dat in die nafase de reclassering van alles en nog wat doet en wil. In al deze fases worden de maatregelen opgelegd. En al deze patiënten die zijn uiteindelijk bij ons, bijvoorbeeld in de FBA of op onze polykliniek. Ja? Dat betekent dat verschillende mensen de baas zijn over deze patiënten als ze bij ons opgenomen zijn. Als iemand uit de gevangenis komt, dan is het hoofd van de gevangenis is eigenlijk de baas over die patiënt. En dan moeten wij daarmee onderhandelen over wat hij wel of niet mag. Als iemand uit de TBS-kliniek komt, dan moeten we met de directeur van de TBS-kliniek praten over wat we wel of niet mogen. Maar als iemand onder de reclassering valt, dan praten wij met de reclassering over wat we wel en niet mogen. En al die partijen zijn dus in dat geval onze, laat ik maar zeggen, onze baas, om het maar even zo te zeggen. En de voorwaarde is altijd, u mag naar de FBA om u daar te laten behandelen, maar dan moet u wel doen wat de reclassering u opdraagt, wat de instelling u opdraagt. En als u dat niet doet, dan moet u weer terug naar degene van wie u daar naartoe mocht. Dus dat kan zijn de directeur van de gevangenis, de directeur van de TBS-kliniek enzovoort. En dus wat dat betreft is het een heel gemêleerd gezelschap wat er zit, ook vanwege hele verschillende redenen. Nou, dan even, wie zijn er ongeveer opgenomen? Tenminste, dit gaat over de FPA, hè, in Zuid-Laren. Daar zitten mannen, daar zitten vrouwen, er zijn er ongeveer 60. Daar zitten mensen met allemaal psychiatrische ziektes. Iemand enig idee wat psychoses zijn? Mensen die dingen denken die niet bestaan, die het idee hebben achtervolgd te worden, die het idee hebben dat de CIA achter hun aan zit, die het idee hebben dat ze op allemaal mogelijke manieren belaagd worden, die daar soms ook aanwijzingen van horen of zien, stemmen die tegen hun praten over, zie je wel, daar zijn ze weer, of je moet ze nu aanvallen, want het gaat zo niet. Mensen worden er vaak heel angstig en heel bang van, dat kunnen ze zich voorstellen, en heel vaak zijn ze ook ontzettend verward. Ja?
Het vrijwillig wat laten opnemen, hè, want ik ken ook heel wat van dat mensen met stoornissen en dat soort zaken en die voelen het aankomen. Ja. En die gaan over het algemeen altijd naar artsen toe.
Hè, dat kan.
Dus het is bij u ook die mogelijkheid. En, dan, en waar ik me wel boos over maak is in ieder geval, jullie houden ze dan 3-4 weken onder controle. En krijgen ze een zak met tabletten en gaat u maar weer. En vroeger dan was dat in principe allemaal wat menselijker, laat ik dat moet zeggen. En er was de zorg en de nazorg daar ook. En nu zie je veel van dat soort mensen zie je dus aan de kant van de weg zitten. Ja. Die ze eigenlijk niet thuis horen.
Nee, dat zou kunnen. Maar ik trek me niet het lot van de hele psychiatrie aan in dit geval. Hè? En of ik ze wel of niet met een zak met pillen op pad stuur, daar kunnen we nog een hele boom over opzetten. En dat moeten we straks misschien ook even doen. Wat wij hier doen, dus gaat over mensen die niet vrijwillig strikt genomen zijn opgenomen. Hè. Die moeten bij ons zijn vanwege de rechter of de directeur van de instelling. De mensen waar u het over hebt zijn mensen die of vrijwillig opgenomen willen worden of die civielrechtelijk opgenomen worden. Dus zo heet dat dan. Hè. Dat zijn mensen die onder de wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen vallen. Die hebben wat dan heet een normale rechterlijke machtiging. Laat ik maar zeggen, mijn collega's die daarover gaan, die zijn over het algemeen aan hele andere voorwaarden en regels gebonden dan ik. Hè. In dit stuk van zaken is het toch zo dat primair de strafrechter er iets mee te maken heeft en die vindt er wat van. Ja, dan zit er toch iets meer druk op om mensen om de veiligheid primair te borgen. Bij die andere groep mensen staat natuurlijk de autonomie van patiënten in eerste instantie voorop. En dat is soms best wel een ingewikkeld spanningsveld. Maar daar kom ik graag nog eens een aparte raadsvergadering over bomen als u het hetzelfde is. Ja.
Ik zie daar ook tussen staan verslaving. En ik begrijp dat het een rechterlijke uitspraak is. Want we hebben ook Verslavenzorg Noord-Nederland in onze gemeente zitten. Dus ik vroeg me af, is dat een overlap of is dat een specifiek soort verslaving?
Nee, dit is allemaal. Deze patiënten hebben meestal 2 of 3 uit dit hele rijtje wat ik hier heb. Ja, we hebben maar zelden patiënten die maar 1 ding hebben. Dat komt niet zo vaak voor. Het zijn meestal combinaties. Dus ze zijn de mensen met een verstandelijke beperking. En ze zijn zo nu en dan psychotisch. En ze hebben een cannabisafhankelijkheid. Ja, dat is vrij standaard. Dat is niet bijzonder. En meestal nog een soort van persoonlijkheidsstoornis erbij. Ja? Dat zijn ook mensen die het dus niet getroffen hebben in het leven. Dat even vooropgesteld. Maar ik zie daar nog een vraag.
Kun je toch even de microfoon pakken? Want het wordt opgenomen en uitgezonden. En anders gaat jouw stem helemaal verloren.
Vraag nog, wat is het verschil tussen een TBS-kliniek en jullie forensische afdeling?
Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik inderdaad nog niks over gezegd. Nou, als u het plaatje ziet, dan hebt u al wel een beetje een idee. Hè? Ik heb hem zo net laten zien. De TBS-kliniek moet aan hele speciale bouwkundige voorwaarden voldoen. Behalve dan natuurlijk dat mensen daar ook TBS moeten hebben, anders mogen ze erin. Dat is al deel 1. Daar zit een dubbele beveiligingsring omheen. Beide met 5 meter hoog hekwerk en alles wat daarbij hoort. Met dubbele sluizen en nou ja, dat is echt heel streng, zou ik maar zeggen, op het niveau van een normale gevangenis. Een forensische psychiatrische afdeling heeft het beveiligingsniveau 2. Er zijn er 4, TBS kliniek is 4, FPA is nummer 2 en de FPK, zoals in 1 en 8 staat, dat is niveau 3. Niveau 3 is ongeveer 3,5 meter hoog hekwerk en een sluis. En bij ons is het dus inderdaad een sluis en een gesloten deur en beveiligde ramen, speciaal glas. Wel een sluis tussen binnen en buiten. Dus nou ja, dat beveiligingsniveau moet je zich ongeveer voorstellen. Er zitten dus geen beveiligingsmedewerkers in deze kliniek. Hè. Er zit niet constant bewaking of zo daarbinnen. Is dat antwoord op je vraag? Dan blijft u vooral zitten, zou ik zeggen. Ja. Ja, dat mag misschien niet, maar...
Ja, en wanneer komt dan iemand waar terecht? Hè?
Ja, daar kom ik straks met u over te spreken. Daar zal ik wat meer over zeggen. Maar dat heeft voornamelijk met het soort maatregel te maken wat iemand krijgt. Hier heb ik dus even de aandoeningen die mensen hebben. Ja?
Een korte vraag. En ik denk dat het ook een kort antwoord kan zijn. Wat betekent in dit verband het woord forensisch nou echt?
Het forensisch betekent in mijn betoog over het algemeen dat mensen door de strafrechter of de strafrechtketen verplicht zijn om zich te laten behandelen. Maar er zijn ruime opvattingen van het begrip forensisch en er zijn nauwe opvattingen. Wat ik nu noem is de nauwe opvatting. Dat betekent die mensen die vanwege delictgedrag door de strafrechter of in ieder geval de strafrechtketen in zorg zijn geplaatst. Dat is de nauwe definitie van forensisch. De brede definitie van forensisch, dat zijn alle patiënten die vanuit hun stoornis ook delictgedrag laten zien. Of in ieder geval het risico hebben op delictgedrag. Maar dat wil niet zeggen dat iemand al wat gedaan heeft. Maar ook de angst bestaat dat iemand dat zou kunnen doen vanwege zijn stoornis.
Ja, ik heb het ook een keer opgezocht. Bij forensisch lees ik ook sporenonderzoek. En dan is het in een andere context.
Ja, dat is een aparte afdeling van de geneeskunde. De forensische geneeskunde. En die bemoeit zich met alles wat... bezighoudt met het forensisch onderzoek. Dus het sporenonderzoek, de DNA-analyses, allemaal dat soort dingen. Ja? Dus het is echt een ander chapitre, zeg maar. Ja. Goed. Nou, ik was even met u bezig naar een aantal stoornissen te kijken. Sommige komt u waarschijnlijk ook wel bekend voor. ADHD is natuurlijk vrij wijdverbreid. Verslaving is over het algemeen een bijkomend probleem. In onze tak van sport meestal niet het hoofdprobleem. Maar is wel bij ongeveer 80-90% van de patiënten ooit aanwezig of aanwezig geweest. Dat is vrij standaard. En persoonlijkheidsstoornis is natuurlijk altijd een beetje een moeilijk begrip. Heeft iemand er enig idee van? Ja.
Dan zou je eerst moeten weten wat normaal is.
Ja, dat is al vrij moeilijk. Ik ben psychiater, dus ik heb het makkelijk. Maar als ik het met psychologen over heb, die zeggen altijd dat vrij ingewikkeld is. Omdat er is natuurlijk een zekere mate van glijdende schaal tussen normaal en abnormaal. In ieder geval, bij de mensen die wij in zorg hebben, is het wel zo dat hun persoonlijkheid zo in elkaar zit, dat ze zo inflexibel zijn en zo steeds hetzelfde gedrag vertonen, dat hun dat constant in conflicten brengt met hun omgeving. En ik denk dat dat nog wel een van de beste definities is in dit verband. Het zijn mensen die niet kunnen variëren in hun gedrag, die met iedereen ruzie krijgen bijvoorbeeld, die ook maar een klein beetje een zweem van autoriteit over zich heeft. Als iemand zegt van, oh ja, en hoe bedoel jij dat? Zich dan al gepiepeld voelen en beledigd voelen. Dus die daar geen onderscheid in kunnen maken. En dan ook niet kunnen denken van, weet je, met deze man is het niet verstandig om daar nu ruzie mee te maken. Ik ga maar even een blokje om. Ja, dat klopt. Maar het zal u verbazen dat het gros van de mensen die dat soort dingen heeft, die plegen niet meteen delicten. Hè? Die gaan niet meteen slaan en die gaan niet meteen andere mensen allemaal de nare dingen aan doen. En een deel van deze mensen doet dat natuurlijk wel. En dat is wel een belangrijk verschil. En dat doen ze natuurlijk niet, en dat is ook goed voor uw beeldvorming, dat doen ze natuurlijk niet de hele dag door. Hè? Ik heb maar een stuk of 3-4 grote geweldsincidenten in de mestigkliniek elk jaar. Dat verbaast mensen altijd, maar dat gebeurt niet helemaal niet zo heel erg vaak. Maar dat komt omdat de context waaronder mensen tot risicovol gedrag komen, dit is vaak wel een bijzondere. Het is vaak, en ik heb geldproblemen, en ik heb een overval gepleegd, en ik word in het nauw gebracht door degene waar ik dat doe. Ja, en dan worden mensen fysiek gewelddadig. Maar als aan al die factoren niet voldaan is, gebeurt dat niet altijd de hele dag door. Ik vind het zelf ook altijd weer lachwekkend als ik het zo zeg. Maar soms hebben mensen toch het idee alsof dit soort klinieken vol zitten met Hannibal Lecter, zeg maar, die de hele dag zitten te wachten tot ze iemand dood kunnen bijten. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat is echt goed. Over het algemeen zijn het mensen die waar zo door de dag heen genomen en door de tijd heen genomen heel goed mee te overleggen valt. Waar ook mee te kijken valt van waar heb je nou moeilijk mee, waar zit je nou mee en daar helpen we ze ook bij. En dat is eigenlijk ook even mijn brug naar het volgende onderwerp die ik met u wil maken. En dat is, hoe gaat het over met behandelen? Ja, dat klinkt altijd wat cryptisch en dat snap ik ook wel, want dat is altijd een beetje geheimzinnig. Ik had zo net weer zo'n plaatje van een psychiater met iemand die op de bank ligt en zo. En dat doen we natuurlijk al heel erg lang, nauwelijks of niet meer. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd wel, wat doen we nou wel? Stoppen we er alleen maar een zak met pillen in of doen we verder ook nog wat bijzonders? Ja, nou, dat is zeker in onze tak van sport, u hebt gezien wat mijn patiënten hebben over het algemeen, is dat best wel een lastig nummer. We behandelen, kort gezegd, vooral risicofactoren. En risicofactoren zijn die dingen waarvan we weten dat ze samenhangen met het optreden van delicten. En een paar hele bekende, die staan hierbij. Hè. Verslaving is een heel belangrijk risicofactor. Wonen, of beter gezegd, het gebrek aan een huis is ook een hele belangrijke. Werk of dagbesteding is een hele belangrijke factor voor het ontstaan van delicten. Het hebben van zinvolle en betekenisvolle relaties met andere mensen is een hele belangrijke. En het behandelen natuurlijk van stoornissen. Ja, maar het is niet zo dat als wij iemand zijn psychose maar behandelen, dat het dan allemaal verder vanzelf wel goed komt. We geven hem medicijnen tegen zijn psychose en voor de rest is hij van de problemen af. Nee, meestal niet. Deze mensen hebben zoveel problemen dat je op al die levensgebieden dat je dingen moet gaan doen. Je moet zorgen dat hun verslaving zo goed mogelijk behandeld wordt en dat het zo goed mogelijk gaat. We zorgen voor een huis, of in ieder geval een plek waar ze kunnen verblijven. We werken aan hun dagbesteding enzovoort. En het behandelen van die stoornis in engere zin gaat dan inderdaad wel vaak met een combinatie van enerzijds praten met mensen, medicatie die ze voor sommige dingen nodig hebben, dat hangt van de stoornis af, maar daarnaast ook het trainen van dingen die ze niet goed kunnen. En dan gaat het om agressieregulatie, dan gaat het om sociale vaardigheden. Dat zijn dingen die mensen ook gewoon kunnen oefenen. Daar kun je beter in worden, ook al heb je dat van huis uit niet meegekregen. En dat is wel vaak wat wij mensen proberen te leren. Want ze hebben over het algemeen echt een heel beperkt en door de straat geleerd repertoire om met andere mensen om te gaan. Nou, als jij netjes in een huis moet wonen waar nog 2 of 3 mensen wonen, dan kom je er daar niet mee. Dan moet je echt wel wat meer kunnen. Dan moet je ook leren om samen dingen te organiseren en samen dingen te overleggen. Dat zijn ze echt, de meeste van huis uit, niet gewend. En hoe lang doen we daar dan over? En wat voor mensen... Wie zitten er dan in die FPA? Nou, dat wisselt dus ontzettend, want we hebben meer dan 20 verschillende maatregelen van justitie waarom iemand daar kan zijn. Ja? Een CIPO van de officier van justitie kan soms best wel heel kort duren, of reclasseringstoezicht soms ook. We hebben ook wel eens mensen die zitten dan nog vanwege een preventieve hechtenis, dus die wachten nog op een veroordeling. Ja, die mensen die zijn soms maar een paar dagen tot een paar weken bij ons. Andere mensen zitten daar weken tot maanden, maar gemiddeld gesproken moet je in die termen denken binnen onze kliniek. Ongeveer weken tot maanden, maar een heel enkeling die komt niet meer uit die zorg. Nou, dat gaat met name dan over die TBS-gestelden. En daarvan zitten sommigen heel langdurig met een transmurale machtiging in een GGZ-instelling of in de TBS-kliniek. En de TBS wordt gewoon heel langdurig verlengd. Nou, dat komt een enkele keer voor, maar dat is echt geen regel bij ons. Want in de FVA zitten er, zoals gezegd, maar een paar. En ook van die paar met TBS eindigt over het algemeen de TBS echt wel na een x-aantal jaren. Die andere soort maatregelen, die duren echt over het algemeen veel korter. Dat is weken, maanden, hooguit een jaar of anderhalf jaar en dan is het al klaar. Goed, nou dan hebben we nog eens het laatste punt. Dat wou ik nog, van deze sheet, dat wou ik nog wel even met u doornemen. Een maatregel die iemand opgelegd krijgt door de rechtbank of door de officier, die hangt over het algemeen samen met de aard van het misdrijf. En dat maakt strafrechtelijke zorg wel anders dan andersoortige zorg. Het is dus niet zo dat de stoornis of de ernst van de stoornis bepalend is voor wat voor soort duur iemand bij ons verblijft of wat voor soort maatregelen iemand krijgt. Het kan misschien wel zo risicovol zijn dat ik hem het liefste in een TBS-kliniek zou willen hebben. Maar dat kan niet zomaar. Dan moet iemand hele ernstige delicten hebben begaan. Toch in de categorie moord en doodslag. Als je dat niet doet, dan kan je niet zomaar TBS opgelegd krijgen. Het strafrecht heeft daar voorwaarden in. En het is belangrijk om je dat te beseffen, want als je alleen maar winkeldiefstallen hebt gepleegd, dan kun je nog zo gevaarlijk zijn. Dan kan de burgemeester of de wethouder die kan zich nog zoveel zorgen maken. Maar dan heeft de strafrechter niet zoveel mogelijkheden om iets te doen. En die kan iemand hooguit, als hij er heel veel van pleegt, kan hij een ISD-maatregel opdoen. Hè? Zo'n voor de inrichtingstelselmatige daders. Nou, dat kan ook alleen maar bij hoge uitzondering. En dan moet je ook al wel ervoor zorgen dat je zo'n boekwerk hebt aan veroordeling. Hè? Want anders werkt dat niet. En dan kan er dus wel heel veel zorg zijn in de omgeving en heel veel druk zijn in de samenleving. Maar dat betekent nog niet dat de strafrechter zomaar iets kan. Dus dat betekent ook dat u daarmee met beperkingen en risico's wordt geconfronteerd. Tenminste, aan de voorkant in uw woonwijken en in uw samenleving, waar dit soort zorg niet zomaar kan. Desalniettemin, er kan vaak meer dan je denkt. En dat betekent dus ook vaak dat wij heel vaak overleg hebben met officieren van justitie. Met reclassering, wat is nou verstandig om te doen en wat kunnen we nou wel? Dit is wel een belangrijk punt wat ik even met u wilde bespreken. Omdat het soms ervoor zorgt, en dat speelde bijvoorbeeld ook in Den Dolde, dat mensen verlof krijgen en vrijgelaten worden, deels, omdat de maatregel nou eenmaal eindig is. Ja, als iemand gevangenisstraf heeft en het laatste gedeelte van zijn gevangenisstraf wordt gebruikt om hem alvast te laten wennen aan de samenleving, dan is dat op zich heel verstandig om te doen. Want dat is in ieder geval beter dan iemand na zijn gevangenisstraf cold turkey op straat zetten. En dat is het enige alternatief. Je kan niet iets anders doen. De gevangenisstraf houdt op. Na 18 jaar stopt het.
Ik voel me af. Ik neem aan dat er een soort doel, een bereikt doel, van sprake van is.
Ja.
En dat iemand niet eerder het gevangen uitgaat voordat het eventueel te bereiken doel behaald is.
Ja, dat klinkt heel logisch. En ik zou het ook met u eens zijn. Maar dit strijdt precies met datgene wat ik u net zei. De meeste maatregelen die worden opgelegd vanwege de ernst van een misdrijf. En in het strafrecht geldt wel dat er een zekere mate van verhouding moet zijn tussen de ernst van het misdrijf en datgene wat er opgelegd is. En het kan dus niet zo zijn dat iemand een levenslange maatregel opgelegd krijgt voor 2 winkeldiefstallen. He, ook al is het doel niet bereikt en er zit er nog steeds risico, dat zal de strafrechter niet doen. En de officier van justitie ook niet. En dus dit, in de praktijk zit daar vaak de discrepantie. Hè? Dus dat, wij werken met per definitie eindige maatregelen, behalve de TBS, dat is de enige uitzondering. De rest houdt op enig moment op. En dat betekent dat we het ook in die tijd moeten doen. En we passen dus ook vaak de doelen aan de tijd die we hebben. Dus we proberen in die tijd maximaal aan vermindering van risico te werken.
Iemand die levenslang heeft, kan dus nooit TBS.
Marcel, wil jij even de microfoon gebruiken?
Iemand die levenslang heeft, krijgt dus ook nooit TBS.
In Nederland is levenslang levenslang en dat betekent dat je volledig gedetineerd blijft, je hele leven. Die mensen krijgen ook geen verlof, die komen ook niet buiten.
Die krijgen dus ook geen behandeling?
Nee. Levenslang gestraften krijgen geen behandeling. Ja, die krijgen natuurlijk binnen de muren kunnen ze behandeld worden voor, stel dat ze een depressie krijgen, dan krijgen ze daar een psychiatrische zorg, maar ze gaan niet naar buiten.
Nee, maar ook nee, geen agressieregulatie en dat soort dingen.
Dat denk ik niet. Dat zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren als het in de instelling zeg maar tot hele grote problemen leidt. Maar Nederland is een heel bijzonder land. Er zijn niet zoveel, voor zover ik weet, geen enkel Europees land wat levenslang heeft zonder een vorm van gratieachtig proces. Hè. Dat is een herbeoordeling. Nou, de vorige staatssecretaris is daar met wat, laat ik maar zeggen, schoorvoetend mee akkoord gaan vanwege Europees recht, dat hij daar uiteindelijk toch nog wat mee moest. Maar wij zijn echt heel bijzonder daarin. Het aantal levenslang gestraften in Nederland is ook echt in de laatste 15, 20 jaar erg gestegen. We hadden er nooit zoveel, maar het is nogal in opmars. Een bijzonder verschijnsel. Ja. Sorry?
Ik zei mensen worden ook ouder, dus dan blijven ze ook langer zitten.
Nou ja, dan kijk, in principe is het natuurlijk zo dat iemand normaal gesproken de maximale gevangenisstraffen, dat mensen na 2/3 van hun straf, dat de gevangenisstraf eindigt. Dus mensen komen er dan in principe gewoon uit. Bijvoorbeeld het verhaal wat ik net bedoelde in Den Dolde, dat heet dan detentiefacering. Dan komt hij in de laatste fase terug in de samenleving. En we weten uit heel veel onderzoek ook dat de meest risicovolle fase is. En hoe langer iemand vastgezeten heeft, hoe groter dat risico. En we hebben patiënten die ik dan toevallig zelf in de TBS heb gehad, die waren zo lang niet buiten geweest. Die hadden nog nooit een pinautomaat gezien. Die wisten niet wat ze daarmee moesten. Die hebben jarenlang alleen maar binnen gezeten. Die zijn het hele verkeer ontwend. Die weten ook niet meer hoe ze zich moeten gedragen in het drukke fietsverkeer buiten. Dat valt hen in het begin ontzettend zwaar. Al die mensen die elkaar niet groeten en die geen contact maken, die constant op hun mobieltje zitten te kijken. Dat zijn van die kleine dingen. Maar de hele samenleving is in die 15 jaar natuurlijk gewoon enorm veranderd. En binnen de muren van een gevangenis zit gewoon niet veel, kan ik u verzekeren. We hebben daar in Nederland wel eens wat idealistische ideeën over, dat het allemaal zo luxe zou zijn in de gevangenis, maar nou ja, ik ben er wel verschillende keren geweest, kan ik u verzekeren. En echt heel plezierig is het dan niet. Mogen deze mensen nou naar buiten? De mensen vragen zich alweer af waarom ik daar was. Ja. Ja. Nou, beroepshalve, kan ik u verzekeren. Ja.
Niet alleen het weekend. Nee,
nee, nee. Patiënten mogen bij ons vaak, heel vaak, van onze afdeling naar buiten. het terrein op. Soms het dorp in, soms naar de stad, soms op verder afgelegen verlof. Ja, dat mag. Heel soms niet. Dat heeft dan met die specifieke maatregel te maken. En dan heeft dus degene die de maatregel, die de eigenaar is van de patiënt, om het maar even zo te zeggen, die heeft gezegd, nee, dat vind ik niet goed. Hij moet binnen blijven bij jullie. Nou, dat komt er enkele keer voor. We hebben dus fysieke beveiliging, hè, daar zei ik al iets over, hekken, sluizen, camera's. Maar het belangrijkste wat wij doen is wat wij risicomanagement noemen. En risicomanagement is dat wij van elke patiënt in kaart brengen van, joh, wat zijn nou de signalen waarop we weten dat deze patiënt risicovol gedrag gaat vertonen? Wat moet er dan gebeurd zijn? Moet hij gebloot hebben? Moet hij ruzie hebben gehad met de mensen op de afdeling? Moet hij problemen hebben met zijn geld? Heeft hij ruzie gehad met zijn familie? Enfin, je kunt een heel rijtje opnoemen. Nou, als we dat soort dingen weten, daar sturen wij op. Dat doet de behandelaar van de patiënt. Dus de psycholoog of de psychiater of het team, wat daar samen verantwoordelijk voor is. Die stellen die risicosignalen ook samen op. Daar helpen de verpleegkundigen ook in mee. De verpleging bekijkt dat elke dag, zeg maar. Hè, als iemand even naar buiten wil, dan kijken ze van tevoren weer even van, joh, hoe is het de afgelopen uren gegaan? Hoe is dat gegaan? Vinden we het op dit moment vertrouwd om de deur uit te laten gaan? En we gebruiken daar ook vastgestelde risico-instrumenten voor. Risicotaxatie-instrumenten. Ja, dat zijn een soort van lijsten, zal ik maar zeggen. Een soort checklists die wij afwerken met alle uit de literatuur bekende risicofactoren. Die beoordelen we dan op hoog, laag of midden. En dat telt op tot een soort van score. Nou, u kunt zich voorstellen dat we dit niet elke dag kunnen doen. Hè? Want dat zijn nogal tijdrovende exercities. Maar dit gebeurt natuurlijk gewoon dagelijks en, op het moment dat mensen naar buiten gaan. Soms gaan ze met begeleiding naar buiten. Gaat de verpleegkundige mee. Of de arbeidstherapeut gaat mee. Maar soms gaan mensen ook gewoon alleen naar buiten. Ja, dat hangt ook van de fase af waarbinnen ze bij ons zitten. Wat vaak vergeten wordt, is dat, en dat was eigenlijk in die discussie rondom Den Dolder, viel mij dat ook op, is dat mensen vergeten hoe belangrijk het is dat mensen dus weer geleidelijk terug kunnen keren in de samenleving. Dat ze daar weer een beetje een idee van hebben hoe dat gaat. En dat de wereld hun niet in één keer overkomt op het moment dat ze de gevangenis uitkomen. Wij hebben vaak als burgers die zelf gewend zijn aan het verkeer in de samenleving, wij vinden het allemaal maar heel normaal hoe dat gaat. Maar als je jarenlang binnen hebt gezeten, dan weet je niet eens meer hoe je met geld moet omgaan. Want het geld wat je binnen hebt, dat is, ja, buiten moet je ineens zoveel dingen regelen. Je moet met zoveel instanties moet je dealen. Je moet met de huurinstantie, met de gas- en elektriciteitstoestanden. Je moet ineens overal via internet moet je abonnementen afsluiten. Je moet betalen. Terwijl je ook nog wel eens wat leuks wil doen. Maar daar hou je eigenlijk bijna geen geld meer aan over. En mensen kunnen dat helemaal niet meer. En die moeten daar weer opnieuw in begeleid worden. Nou, dat is een heel belangrijke fase die wij met hen doorgaan, zodat in ieder geval die bekende risico's die ik u noemde, zoals wonen, dagbesteding en geld, dat die weer op orde zijn. Ja, en hoe veilig is het dan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Wij praten hier met elkaar omdat het daar even niet veilig was. Daar kan ik natuurlijk geen doekjes om winden. Hè? U hebt het allemaal kunnen zien dat het daar niet goed afgelopen is. Hoe vaak gebeurt dat dan? Dat gebeurt niet vaak. Grote incidenten zijn schaars. We hadden het er net al even over. We wisten het antwoord niet precies meer, René. Maar die FPA zit er waarschijnlijk al tientallen jaren in Zuid-Laren. Wij wisten niet eens meer goed hoe lang precies. Dus dat is iets wat al heel lang in uw gemeente. Elke dag lopen deze patiënten hier rond en die vinden hun weg weer terug naar de samenleving. Dat is al heel lang zo en dat is op diverse plekken in Nederland zo. En we hebben echt niet elke week of elke maand of elk jaar een enorme grote ontregeling. Waarbij er een groot incident is of zoiets als wat we nu net hebben gehad. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit iets gebeurt. Want ook wij hebben wel incidenten, wij hebben ook wel problemen. Maar over het algemeen zijn die van een beperkte schaal en zijn die oplosbaar. Waar ik wel, wij stellen altijd, en dat zult u ook begrijpen, veiligheid is voor ons een heel belangrijk criterium. Dus we hebben er alle belang bij, ook als instelling, om geen risico's te lopen die we niet kunnen beheersen. We hebben natuurlijk wel een bepaald doel. En als iemand nog maar een hele beperkt gedeelte tijd heeft in zijn maatregel om terug te keren in de samenleving, dan zullen wij toch die tijd gebruiken om iemand zo veilig als mogelijk dan terug te laten keren naar de samenleving. We proberen natuurlijk wel onverantwoorde risico's te vermijden, maar dat risico dat komt op de duur toch. Dat, liet ik u zo, dat zei ik u zo straks ook al. Op enig moment houdt de maatregel op, houdt de gevangenisstraf op en dan is iemand sowieso terug. Dit vind ik wel heel belangrijk om met u door te nemen wat wij dan doen. Ja.
Dat geval van de moordenaar van mevrouw Borst, ja. Daar zijn dan toch duidelijk wel fouten gemaakt. We hebben het over hoe veilig is het. Nou, dat was niet veilig. En...
Nee, maar die zat niet in een FPA.
Nee, maar daar had hij dus wel eigenlijk moeten zitten. Want hij had al eerder allerlei... Want dat vraag ik me dan af. Als mensen dus al eerder strafbare feiten hebben gepleegd...
Ja.
Waarvan achteraf blijkt dat ze duidelijk ergens in een instelling hadden moeten zitten.
Mm-hmm.
En dan dus tot zo'n daad komen. Dat zijn dan toch dingen waar de maatschappij ook voor behoed zou moeten worden. Hoe kijkt u daar tegenaan dan? Want...
Ja, en dat zouden we natuurlijk... dat zijn risico's die ik zou willen vermijden. Ja? En de commissie Hoekstra heeft daar ook heel uitgebreid naar gekeken. Heeft daar zo'n rapport over geschreven. Met hele verstandige aanbevelingen. Daar ben ik ook echt ontzettend voor. Er zit één groot probleem in die hele wirwar. En dat geldt ook bij dit type daders. Hè. Dat geldt God ook bij Tristan van der Vlis in Alphen aan de Rijn. Dit zijn vaak hele eenzame, lone wolves worden ze wel vaak genoemd. Eenzame daders die nu en dan in beeld komen bij instellingen. Maar dan soms ook weer tijdenlang van de radar zijn en bij niemand in beeld zijn. En we hebben natuurlijk ook allemaal, ja, hoe dat kan. Een deel van deze patiënten die meldt zich niet spontaan. Hè. Die zit thuis op hun zolderkamer of in de garage en die komt daar niet vaak buiten. En die zoekt geen contact en die zit in zijn eigen kokon. Totdat er iets dramatisch gebeurt, waardoor ze in één keer tot hele ernstige daden overgaan. Maar het kan ook voorkomen dat iemand van instantie naar instantie gaat en dat de informatie niet met iemand meegaat. En dat klinkt het klinkt eenvoudiger in dit tijdsgebricht dan het is om alle informatie bij elkaar te laten komen. Maar tussen droom en daad op dat gebied staan nog wel heel wat bezwaren, waaronder ook een aantal wettelijke. En dan kom ik toch weer even terug, de BOPZ-maatregel die iemand dan gehad zou kunnen hebben, waarbij de burgemeester gezegd heeft van ja, ik vind dat u binnen moet blijven met een inbewaringstelling. En het strafrecht zijn wel twee hele verschillende takken van sport. En als iemand hele ernstige delicten pleegt, dan wordt alles wel bij elkaar gevist over het algemeen. Maar als iemand voor een winkeldiefstal ergens boven water komt, dan wordt dat toch meestal met ZSM afgedaan. Zo gaat het natuurlijk wel. En dan wil het niet zeggen dat die automatisch oplopt en dat er meteen een heel circus gaat lopen. Nou, en als je dan achteraf kijkt en het is zo slecht gelopen en je gaat dan optellen, ja, dan zie je wel over wat je allemaal had kunnen doen en wat er dan had kunnen gebeuren. Maar zo makkelijk is het in de praktijk.
Maar men leert er dus ook niet van, blijkbaar.
Nee. Nou ja, maar daar kom ik nog even met u op terug zo dadelijk. Want ik heb nog niet zo lang geleden een interview daarover gegeven. En daar heb ik volgens mij zelf gezegd, ik moet mezelf goed citeren. We hebben heel wat anafabers voorkomen. Maar het probleem is dat al die keren dat het wel goed gaat en dat het niet tot de lichtgedrag komt, die ziet u natuurlijk niet. Die zien wij eigenlijk eerlijk gezegd ook niet. Want dat weten we zelf natuurlijk ook niet zeker wanneer iemand een delict zou hebben gepleegd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat door het stelsel van zorg wat wij met elkaar hebben, dat we in heel veel gevallen ervoor zorgen dat er iets niet gebeurt wat anders wel zou zijn gebeurd. En dat is denk ik de grote winst van het verhaal. Dus we zitten eigenlijk te kijken naar de verliesrekening soms van een deel van deze incidenten. Maar we zouden misschien wel moeten kijken naar datgene wat het ons oplevert. En dat we daarmee de boel niet waterdicht hebben. Ja, dan kom ik toch even op dit rijtje. Hè? Want er zitten natuurlijk risico's in die we kunnen vermijden. Hè? En er zitten ook risico's in die we kunnen reduceren. Dat vertelde ik u. Wij doen heel veel aan risicomanagement. We hebben muren, we hebben personeel. Er zitten ook risico's die we misschien zouden kunnen overdragen. Hè? U kunt beslissen om bij wijze van spreken een FPA niet meer in uw gemeente te willen hebben, zodat die elders maar gehuisvest moet worden. En dan zit iemand anders met de problemen. Daar wordt het maatschappelijke risico natuurlijk niet minder van. Hè? Uiteindelijk lost dat, denk ik, vanuit mijn perspectief in ieder geval geredeneerd. Niet vanuit het slachtoffer geredeneerd. Vanuit het slachtoffer geredeneerd helpt dit. Ja, want degene die toevallig net de verkeerde persoon op die plek is, voor die is het altijd, loopt het altijd verkeerd af. Ja? Maar wij kunnen aan de voorkant natuurlijk niet zeggen en ook niet weten wanneer of door wie dat zal gaan gebeuren. Als je dat wist, dan ben je helderziend. Maar dat ben je niet. Dat kan je niet zeggen. Dus je zit met de situatie dat je dat niet kan voorspellen en dat je tot op zekere hoogte met dat risico moet leven. Omdat je nou eenmaal die goed begeleide resocialisatie naar de samenleving noodzakelijk vindt. En dan blijft het dus ons helaas niet veel anders over dan dat risico te accepteren. Zeg maar, ja, we weten niet wanneer het valt. We weten niet door wie het valt. We doen ons best om het zo goed mogelijk te voorkomen en alles te voorspellen. Maar datgene wat we niet kunnen voorspellen, dat zullen we toch moeten accepteren. Dat is nou eenmaal zo.
Ja, dank u wel. U heeft het van, we fixeren ons misschien wat te veel op de verliesrekening die er is. Dus daar waar het misgaat. Hebben we inzicht in hoeveel gevallen het in Nederland misgaat en hoe zich dat verhoudt tot de rest van Europa, de rest van de wereld? En eigenlijk de vervolgvraag is dan van, hoe doet uw instelling het ten opzichte van de rest van de instellingen in Nederland? Want dat is natuurlijk voor ons denk ik wel nou, interessant om te weten.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat vind ik zelf ook heel interessante vragen. In internationaal perspectief zijn heel veel vergelijkingen gedaan over forensische zorg. En die zijn erg ingewikkeld. Omdat de strafstelsels in de verschillende Europese landen, die verschillen nogal. En tussen de Anglo-Saxische landen en Europese landen helemaal. Oost-Europees strafrecht is onvergelijkbaar met het onze. Dus daar krijg je heel moeilijk zicht op. Het is over het algemeen zo dat, als ik het in hele grote lijnen schets, dat het Nederlandse strafrecht een vrij zorgende en progressieve inslag heeft. Dat wil zeggen dat de neiging om naast gevangenisstraf, die relatief hoog zijn trouwens in Europa, ik weet niet of u dat in de gaten hebt, maar we hebben een erg hoge strafquote, om het maar even zo te zeggen, in Nederland. We zitten echt in de bovenkant van de Europese samenleving. Maar daarnaast hebben we ook een heel groot gedeelte aan forensische maatregelen. En dat stuk forensische zorg is wel vrij zeldzaam. En met name de omvang waarin we dat in Nederland doen. Dat komt in niet veel Europese landen voor en dat is dus ook moeilijk te vergelijken. Daar komt ook nog bij dat de doelgroepen die aan die forensische zorg zijn onderworpen in de verschillende landen anders zijn. Dus dat maakt de risico's ook automatisch anders. Tussen de verschillende FPA's in Nederland zit voor wat betreft de risico's, als het gaat om hoe vaak hebben we grote incidenten, zit er nauwelijks of geen verschil.
Maar er zou toch wel een vergelijking te maken moeten zijn in hoe vaak er gewoon van dit soort schrijnende situaties zich voorkomen in de rest van de wereld, Europa, ten opzichte van Nederland. Hoeveel Anne Fabers zijn er in Duitsland, in Frankrijk?
Nou, in ieder geval zo.
Vergelijking.
Ja, dat kan ik u wel zeggen. In ieder geval is het zo dat ze uit heel Europa naar Nederland komen. En dat is wel bijzonder om te kijken hoe wij dat hier georganiseerd hebben. Want iedereen die is eigenlijk jaloers op een aantal van onze systemen en maatregelen waarmee we dat doen. En dat maakt de discussie, ik heb daar laatst ook iets over gezegd, wel heel bijzonder. Hè, want ik mag nu, ik word nu gevraagd van of ik het niet een idee vind omdat er niet veel meer mensen in de TBS moeten. Maar ik heb de afgelopen 10, 12 jaar vooral moeten uitleggen waarom TBS moet bestaan. En ik heb dat, en überhaupt forensische zorg, en dat hoef ik aan buitenlandse collega's over het algemeen niet uit te leggen. Want die zijn er over het algemeen erg van gecharmeerd en die zouden willen dat zij er meer van hadden. He, want in een hoop gevangenissen, dat is ook een bekend verschijnsel wereldwijd, zit ontzettend veel psychiatrische problematiek. In alle gevangenissen zitten heel veel mensen met verstandelijke beperking. Er zitten heel veel mensen met persoonlijkheidsstoornissen. En als je daar niets aan doet en als je die mensen niet begeleidt, dan is de kans op recidive na de gevangenisstraf natuurlijk gewoon levensgroot. He, die is gemiddeld gesproken al 50% of meer. Het hangt een beetje van, daar kun je ook weer, er zijn heel veel statistieken over, maar... kijk, recidieven, daar kom je in criminologische discussies over wat is recidief en hoeveel jaren en hoe zwaar het delict. Nou, daar kun je heel lang over praten, maar dan variëren die percentages ook heel snel. Ja? En ik denk dat ik hiermee met dit stukje wel eigenlijk ben bij de kern van de boodschap die ik met u wilde bespreken. Maar met uw welnemen heb ik nog een aantal vragen voor u. Tenminste, ik weet niet of u over mijn verhaal tot nu toe nog vragen had. Nee? Nou, dan misschien de eerste maar eens. Heeft iemand hier een opvatting over?
Ja.
Dat moet je eerst goed definiëren. Ja, daar ben ik nooit tegen. Maar ook als je het heel goed definieert. Ik heb een hele strakke definitie namelijk. En daar kom ik op. Met als definitie slachtofferenquêtes van het CBS. Worden al sinds de jaren 70 in Nederland afgenomen, elk jaar opnieuw bij een enorm cohort. U hebt gelijk, dit neemt af. Het is heel lang stabiel geweest, tot aan de jaren 2000 ongeveer. En sinds de jaren 2000 is er een enorme daling geweest van het aantal misdrijven in Nederland. Ik kan er niks anders van zeggen.
En dan is, dat wordt bekeken vanuit
slachtoffers.
Yes.
Dus er zijn minder mensen die zich slachtoffer voelen van de misdrijf.
We gaan dus, ik heb het nu niet over politieregistraties, ik heb het niet over wat daar wel of niet in voorkomt, ik heb het niet over veroordelingen door de rechtbank. Ik heb er wat er uit de CBS-enquêtes over komt, ten aanzien van wie is, bent u in het afgelopen jaar slachtoffer geworden van? Het CBS belt al elk jaar, gedurende de afgelopen 25 jaar geloof ik, keurig elke keer al die mensen op en die vraagt, hoe is het gegaan? Willekeurige steekproef, Nederlandse samenleving. Kun je heel weinig kritiek op hebben.
Die zijn niet gemanipuleerd. je weet het niet tegenwoordig.
De gevangenis, hè? De cellen staan leeg. Ja. Dat heeft trouwens ook weer een andere oorzaak. Hè? Want voor onze bevolkingsopbouw is aan het verschuiven. Hè? Dus, weet u welke bevolkingsgroep pleegt de meeste delicten? Blanke mannen.
Ja, maar daar zijn er het meest van. Dan moet je procentueel even bekijken. Even procentueel bekijken.
Jonge adolescenten, even voor uw beeldvorming. Jonge mannen in de leeftijd tussen de 20 en de 35, grofweg gezegd, zijn veruit de meeste, die bevolken de Nederlandse gevangenissen. Ja? Nederlandse gevangenissen zitten niet vol met vrouwen. Dat is een verhouding van 1 op de 10 tot 1 op de 12 ongeveer. Ja? Dus het feit dat wij minder jonge mannen in de samenleving hebben, zorgt er ook gewoon voor dat wij minder vragen hebben naar gevangenisstraf, omdat er minder delicten eraan voorkomt. Wie valt u over het algemeen aan, denkt u? Door wat voor soort, als u slachtoffer wordt van een misdrijf, een geweldsmisdrijf, een verkrachting, een vermogensmisdrijf, wie berooft u, wie slaat u?
Een bekende.
Yes. Heel goed dat u dat ziet. In veruit de meeste gevallen, dat geldt ook voor seksuele delicten, die worden veruit het vaakst gepleegd door mensen die u kent. Ja? Dat zou je misschien niet verwachten, maar is wel zo. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel. En de bijzondere uitzondering zijn natuurlijk de echte georganiseerde misdaad. Als u daarin verzeild raakt met grootschalige drugshandel, dan loopt u een extreem risico op fysiek geweld. Maar dat geldt, ik heb het nu even over een willekeurig burgerslachtoffer.
Degene die natuurlijk aanvallen waren te niet bekennen, dat valt op. Dus de verkrachtingen in het park door een onbekende, dat zijn de gevallen die overal meteen in het nieuws terechtkomen.
Ja, dat klopt. Ja. Laat ik maar zeggen, die dingen die in de familiesfeer, die worden trouwens überhaupt ook, die zijn natuurlijk vaak meteen opgelost, want is het duidelijk wie de dader is. En dan wordt er aangifte gedaan en de politie heeft dan ook geen verder opsporingsprobleem, want die weten gewoon wie het is. Deze heb ik al met u gehad. Grijpt een pedoseksuele dader echt direct ieder kind?
Hij zal het nog moeten eten.
Ja? Kijk maar wat er in de sportverenigingen gebeurt.
Ja. De gemiddelde, en dat is goed voor u om te weten, wij hebben overigens niet heel veel pedoseksuele, zelden of nooit pedoseksuele daders op het terrein in Zuid-Laren. Dat doen we eigenlijk nooit, maar in de TBS-kliniek natuurlijk wel. De meeste pedoseksuele daders zijn mensen die heel langzaam zichzelf inwerken in een gezin of een familie of een sportclub of een sportvereniging. Daar langzamerhand contact en vertrouwen opbouwen en daar op de langere duur misbruik van gaan maken. En dat is ook de manier waarop wij daar uiteindelijk ook het risicomanagement weer op kunnen voeren. Want als we weten onder wat voor omstandigheden mensen dat doen, dan hebben we ook rustig de tijd om te observeren wat ze doen en wat ze niet doen, waar ze bij betrokken zijn en waar niet. En als je dat in de gaten houdt, kun je dat risico best in de hand houden. Dat klinkt altijd wat raar. En met het aantal pedoseksuele daders, wat gewoon zodra ze ook maar enigszins buiten het zicht zijn van hun supervisor, zeg maar, wat dan meteen overgaat tot het plegen van verkrachtingen van wildvreemde kinderen. Ja, die groep is gewoon echt heel erg minimaal. Dat geldt trouwens ook voor de verkrachters in zijn algemeenheid. Ja, de echte seriële verkrachters die constant erop uit zijn om dat risico zo snel mogelijk steeds weer uit te voeren, die komen niet zo vaak voor. Nee, maar mensen hebben daar vaak hele scheve ideeën van. Hè? Die denken dat dat een bepaald apart menstype is, zeg maar, wat dat doet. Maar zo is de praktijk niet. Dit is nog wel een andere vraag. Helpt opsluit? Ja, nee, ik weet niet. Het klinkt safe.
Ja, voor wie? Voor de maatschappij.
Voor de maatschappij klinkt het safe. Ja, ja. Ik hoor ook tegen, ja, dus het wordt een ingewikkelde discussie. Ja, zo is de discussie ook.
Het is gewoon niet waar. Ik denk, als mensen een gevangenisstraf krijgen, ze komen er weer uit. Het is maar de vraag of ze er beter uitkomen als ze erin gaan. Ik denk dat ze er slechter uitkomen.
Opsluiten doe je ook niet om te helpen, hè? Dus het doel van opsluiten is ook niet helpen.
Nee, oké, ik heb mijn vraag niet goed geformuleerd. Helpt is opsluiten in dat opzicht, is dat bevorderlijk voor de maatschappij?
Ik denk voor een bepaalde groep wel en voor een bepaalde groep niet. Ik denk dat ik me heel erg gewaarschuwd zou voelen als ik opgesloten word. Maar ik kan me best voorstellen dat iemand anders die echt psychisch anders denkt dan dat ik denk, na een jaar dat gevangenisgevoel al wel weer kwijt is en gewoon weer in zijn oude gewoontes terugvalt. Dus ik denk help opsluiten, op lange termijn nee.
Ja, wat je in de praktijk vaak ziet, hè, dus het gros van de Nederlandse gevangenisstraffen die worden ongeveer 80% van elk moment dat u nu in de gevangenis zou gaan kijken, dan zitten daar 80% ervan zijn kort gestraft. Die zitten er korter dan 4 maanden. Dus ze hebben relatief lichte vergrijpen gepleegd, zou ik maar zeggen. Hè. Dat wil ik niet ten nadele van de slachtoffers, want als het je overkomt is het nog steeds heftig, maar in strafrechtelijke termen zijn het geen ernstige misdrijven. Dus dat is de bulk. Dan zit er nog een kleinere club, die zit daar veel langere tijd. Maar dat is een heel klein clubje. En die club die zit er over het algemeen keer na keer na keer na keer. Ja? Dat is ook een groep mensen die vaak al van jongs af aan gewend is aan opsluiting en vrijheidsbeperking. Een groot gedeelte van de patiënten die wij ook zien, hebben in hun voorgeschiedenis een jeugd met al dan niet opsluiting door hun ouders, maar daarnaast ook vaak en mishandeling door hun ouders. Dat is echt eerlijk gezegd in de regel dan uitzondering. Maar daarnaast ook heel veel internaten, jeugdinstellingen en alles wat die is meer zijn. En ook daar speelt al heel vaak regelovertredend gedrag en opsluiting en separatie enzovoort. He, dus zitten, met andere woorden, het uitzitten van de gevangenisstraf, is voor deze mensen over het algemeen datgene wat ze kennen en wat ze weten hoe het moet, om het maar zo te zeggen. En dat kunnen ze redelijk goed handelen. Ze vinden eerlijk gezegd behandeling over het algemeen veel ingewikkelder. Want dan wordt er van alles van hen gevraagd, er wordt naar hen gekeken, er wordt met hun van alles gedaan. En dat vinden ze heel erg ingewikkeld. Gevangenisstraf is voorspelbaar en overzichtelijk. Vanuit criminologisch perspectief, ik kom zo bij u, is het natuurlijk wel een ingewikkeld probleem. In die zin dat het is niet zo dat als je samenlevingen kijkt naar hoeveel personen ze in de gevangenis hebben zitten. Dat heeft weinig voorspellende waarde voor hoe veilig het in die samenleving is in termen van vermindering van delictrisico's. Ja, dus je schiet er als samenleving niet zo heel veel mee op als je heel veel mensen in de gevangenis hebt zitten. Dan wordt het niet automatisch veilig gevallen. Dat voelt wel zo, maar het is niet zo. Degene groep mensen die over het algemeen tot delicten overgaat, laat zich heus niet weerhouden door het feit dat daar eventueel een gevangenisrisico aan vastzit. Het rare is namelijk dat deze mensen over het algemeen daar niet zo goed over nadenken. Ze denken niet na over morgen of overmorgen. Ze gaan heel snel over tot impulsief gedrag. En doen daarbij altijd weer onverstandige dingen die hun weer in de problemen brengen. En het vooruitzicht dat je daarvoor weer 8 jaar moet zitten, dat weerhoudt hun daar over het algemeen erg slecht van. Er moeten dus hele andere dingen gebeuren en veel meer gebeuren om hun van nieuw delictgedrag af te halen. En het feit dat ze 8 jaar gezeten hebben de vorige keer, wil nog niet zeggen dat hun dat voldoende geleerd heeft om te zorgen van, ga ik dat de volgende keer heel anders doen. Als de omstandigheden weer vergelijkbaar worden, je raakt je huis weer kwijt, je bent je vriendin weer kwijt, je hebt geen geld, je hebt net drugs gebruikt, of je wilt weer drugs gaan gebruiken, nou dan is een volgende overval weer zo gepleegd. Ja? Dat is de groef waar die mensen in zitten. Ja, ik zal bij u terugkomen, had ik beloofd.
Nou, u zei net eigenlijk al wat ik wilde vragen, of de vraag wilde ik dan aansluitend stellen van, mensen die komen heel vaak, mensen worden er helemaal niet beter van om zo lang te zitten, zeg maar. Dus welke andere plannen zijn er, of welke andere ideeën zijn er om daarmee om te gaan? Wat voor andere kant zou je op kunnen?
Ja, dat is eigenlijk, maar ook dat roept natuurlijk divers, hè? Daar komen we eigenlijk over de toekomst van het strafstelsel in Nederland. Hè? Dat is niet aan mij feitelijk om daar wat van te vinden. De RSJ heeft er, de Raad voor de Strafrechttoepassing heeft er wel hele verstandige dingen over gezegd, nog niet zo lang geleden. Heeft daar een groot rapport over laten verschijnen. Ik denk wel dat vanuit mijn perspectief in ieder geval, dat de systemen van forensische zorg, inclusief sociale omstandigheden, dus het verbeteren van wonen, werken, dagbesteding, dat een veel betere garantie biedt voor het voorkomen van delictgedrag. Ja, dan enkel gevangenisstraf. Want ja, eerlijk gezegd, de effectiviteit van gevangenisstraffen is niet zo heel erg hoog. En ja, wat ik nog niet benoemd heb, maar dan moet u zich met z'n allen ook wel over beraden, gevangenissen zijn ook niet goedkoop. Dus we geven er met elkaar dan ook nog weer een heleboel geld aan uit, natuurlijk, om mensen op te sluiten. Ja.
Ja, het is misschien een klein beetje een zijsprong, hè? Maar hoe, vanuit jullie perspectief, hè, hoe kijken jullie aan tegen bijvoorbeeld legalisering van softdrugs? Is dat iets wat een negatief of een positief effect zou hebben op jullie klanten, om het zo maar te zeggen?
Ja, ik zou er geen zinnig woord voor kunnen zeggen. Nee, dat kan alle kanten op. Bovendien vind ik het een ontzettend ingewikkeld maatschappelijk debat, hè, waar ik als eenvoudige directeur niet zo heel veel verstand van heb. Het is natuurlijk wel zo dat het, laat maar zeggen, het delictgedrag rondom verslaving is heel vaak gelieerd aan het feit dat mensen te weinig geld hebben om hun verslaving te kunnen bekostigen, wat uiteindelijk weer leidt tot nieuwe delicten enzovoort. Hè. Dus met name uit de heroïnesfeer kennen we dat natuurlijk in het verleden. We hebben natuurlijk rondom de heroïneverslaafden uit de jaren 80 hebben we wel gezien dat het behandelbaar maken van dat probleem en het reguleren van alles wat er omheen zat, heeft ons wel geholpen om al die criminaliteit daarvan eigenlijk volledig uit te bannen. En er zijn nu geloof ik nog 15.000 heroïneverslaafden in Nederland over. Dat zijn gemiddeld gesproken eigenlijk allemaal mannen van boven de 55 die nog steeds in hun oude verslaving zitten, maar daar komen feitelijk geen nieuwe meer bij. Ja? Dus de nieuwe aanwas daarvan hebben we daarmee onder controle gekregen. Of ons dat voor softdrugs net zo zou kunnen liggen, is natuurlijk veel ingewikkelder, omdat het veel wijder verbreid is in de samenleving. Het gaat gepaard met ongelooflijk veel ingewikkeldheden, met een hele politieke discussie daaromheen. Dus daar zou ik me echt niet aan durven wagen. Ik wil wel voor mijn patiënten, een deel decompenseert heel snel op softdrugsgebruik. Dus die kan er gewoon niet goed tegen en die wordt daar echt slecht van. Die moeten dat echt absoluut niet doen. Er zitten er ook een aantal tussen waarbij dat niet zo één op één zo is, maar waarbij vooral de criminaliteit rondom het drugsgebruik, de vrienden die erbij horen, de mensen die daar rondom hangen, ja, daar wil je eigenlijk vanaf. En soms is ook zijn de financiële problemen een heel belangrijk punt die dat met zich meebrengen. En daar zou ik behandeltechnisch gezien echt wel vanaf willen. Ik weet dat er wel instellingen zijn, hè, die experimenteren met medicinale cannabis en zo, om te kijken of ze daarmee dat onder controle kunnen krijgen. En ik begrijp dat wel. Dat soort experimenten. Of het op de schaal van de hele maatschappij een oplossing is, ja.
Ik heb even een vraag over links.
Ik word een beetje getriggerd door uw opmerking over het heroïnegebruik wat zo terugloopt. Nou is het hier vrij breed bekend dat het cocaïnegebruik ontzettend omloopt. Waar u daar ook zorgen voor de toekomst?
De cocaïnegebruik is in ieder geval voor delictgedrag een uitermate riskante drug. Het probleem is dat er een heel aantal mensen daar erg opgefokt en geïrriteerd van raken en daar gemakkelijk tot delictgedrag over gaan. Dus wij hebben er een groot probleem mee altijd.
Manifesteert zich dat al of zegt u dit is dan voor ons verboden in de toekomst?
Ik kan nog niet zeggen dat ik een enorme epidemie van cocaïnegebruik al zie. Hè. Dat is al de mate waarin dat zo is een langere tijd zo. Dat is niet van de laatste week, van de laatste paar maanden dat het veel erger is geworden. Ik moet u wel zeggen dat het ook afhankelijk is van de regio waar je woont, welke drugs er op dat moment populair zijn. En dat kan heel echt heel regionaal zijn. We hebben enorme epidemieën van amfetaminemisbruik gehad in Oost-Groningen. GHB heeft zich heel erg geconcentreerd een periode lang rondom Heerenveen en later weer in Groningen. En ja, dat is soms heel moeilijk. Weet je, dat zijn jonge mensen onder elkaar, die hebben modus, die hebben gewoontes. En in één keer is het er. En waar het van komt, zeg jij het maar eens. Ja, en nou, deze vraag, die beantwoorden, ik wil positief natuurlijk. En ik hoop dat u hem inmiddels met mij ook positief zou willen beantwoorden. Maar misschien ook wel niet. Ik zie daar in ieder geval een vraag.
Ja, ik heb daar toch wel wat een vraag over. Want ik vraag me af, heeft het, als mensen niet willen, en u heeft al een aantal keren gezegd, hè, dat de mensen die bij u zitten, die willen over het algemeen niet. Daar is het opgelegd. En ik heb zoiets van, ja, op het moment dat iemand iets niet wil, kun je hem dan wel daadwerkelijk verder helpen? Of blijft het altijd maar een beetje van, nou ja, naar eer en geweten en zover mogelijk, en that's it.
Maar wat is dan het alternatief?
Nee, je hoort me ook niet zeggen wat het alternatief is, maar ik vraag me dat heel nadrukkelijk af. Van ja,
dat is natuurlijk is dat een dilemma waar wij ook wel eens mee zitten. Moet ik u eerlijk zeggen, kijk, met de meeste patiënten weten we uiteindelijk wel tamelijk goed onze weg te vinden. Het is natuurlijk ook ons vak om dat te kunnen hanteren en daar met mensen toch uit te kunnen komen. A, is het zo dat de meesten wel in de gaten hebben van, joh, weet je, ik zit hier gewoon de komende tijd mee. En ik kan, die hebben ook wel de ervaring dat als ze alleen maar dwars liggen en alleen maar moeilijk gaan lopen doen, dat ze daarmee ook niet verder komen. En dat daarmee het systeem ook niet hun niet verder helpt, om het zo te zeggen. Er zit ook een grote groep mensen tussen die uiteindelijk toch blij is met het feit dat een aantal problemen van hun worden opgelost. Hè? Want heel veel dingen zijn ook een kopzorg voor mensen. He, jarenlange schuldenproblematiek, waarbij toch op een gegeven moment een soort van traject ontstaat, waarbij de schuldsanering langzamerhand kan gaan plaatsvinden. Het feit dat je al jarenlang geen woning hebt gehad, dat de contacten met je familie constant al jarenlang verbroken zijn geweest. En je weet dat toch weer op een of andere manier te herstellen en dingen in op te lossen. Mensen die weer opnieuw iets van dagbesteding ontwikkelen en daarmee ook nieuwe collega's krijgen. En daar ook van merken dat dat leuk kan zijn en dat je daar plezier aan kan hebben. Ja, dan zeg je aanvankelijk wel van ja, maar ik wil dit niet en ik ga het niet doen ook en ze bekijken het allemaal maar. Maar langzamerhand kan er dan natuurlijk toch wel iets komen van, oké, misschien is dit toch wel niet zo'n slecht idee. En daarmee heb ik niet gezegd dat het nooit weer fout kan gaan. Maar het zorgt er wel voor dat je mensen mee kunt nemen in een traject waar... Maar je moet dan natuurlijk wel deels ook aansluiten bij wat zij belangrijk vinden en wat ze willen. Maar het voordeel van forensische zorg is dat je dat natuurlijk kunt zeggen van, ja, dit is misschien wat jij wil, maar daar zitten ook grenzen aan. En die grenzen die worden bepaald door wat wij met elkaar goed mogen vinden. Dus dat betekent ook dat er druk op het verhaal zit. En dat zorgt er ook voor dat mensen soms dingen gaan doen die ze van nature niet zouden doen, maar waar ze later wel plezier van hebben. Ik heb wel eens tevredenheidsenquêtes bij ons in de TBS-kliniek gehouden. En dat zal u maar ik heb daar een aantal hele verbazende dingen over gezien. Eentje was dat als je dat vroeg aan mensen die aan het begin van het midden van hun behandeling zijn, die gaven een volle punt lager voor hun tevredenheid dan mensen die aan het eind van hun behandeling zaten. En daarmee is het dus toch zo dat als je uiteindelijk terugkijkt, dat er blijkbaar dus heel veel dingen zijn waarvan je achteraf denkt van, ja, dat was misschien toch nog niet zo'n slecht idee. En net zoals u misschien op de middelbare school dacht van, ja, die wiskunde, dat weet ik nog zo net niet. Maar later heb je er misschien toch nog wel weer plezier van. Nou, dat effect.
Mag ik daar eens wat over vragen? Is het niet zo dat als ze denken, als ik een 9 geef, dan kom ik eerder er weer uit?
Wisten wij niet wie. We hebben ze anoniem afgenomen, dus wij wisten niet wie wat voor cijfer gaf. En bovendien, weet u, ik heb niet zo. Als het gaat om wie mag erin en wie mag eruit, dan ben ik als directeur niet de enige die erin beslist. Hè. Dat is zo ontzettend. Voor de TBS dan, hè, is zo'n gelaagd verlofsysteem. Hier speelt natuurlijk heel erg mee dat zowel wij als onze patiënten ook weten. Ja, we moeten met elkaar door de tijd. En we zitten in ieder geval 2 jaar, of een half jaar, of een jaar, moeten we het met elkaar doen. En als we alle twee het zo goed mogelijk met elkaar willen hebben, moeten we wel met elkaar zaken doen.
Mag ik daar even een aanvulling op geven? Ja? Ik ben recrutieringswerker, dus ik zit in hetzelfde werkveld. En ik heb ook vaak te maken met mensen die dus niet behandeld willen worden. Maar goed, wat je dan vaak heb je wel, wordt het al besloten bij vonnis. Dus het advies wat wij vaak adviseren is dan wel een behandelverplichting. En daartegenover staat vaak dan ook wel een voorwaardelijk strafdoel. Dus op het moment dat iemand niet meewerkt aan behandeling, heb je altijd de mogelijkheid om de zaak terug te sturen. Waarbij de betrokkenen in kwestie dus het risico lopen om een gevangenisstraf te krijgen. Maar wat we vaak wel merken is dat je in samenspraak met de behandelaar dus wel iemand gaat klaarstomen om dus wel behandelbereid te zijn. Hè? En ja, goed, dat vergt altijd wel een enige samenwerking. Maar die mogelijkheid is er wel altijd, is mijn ervaring.
Ja, kijk, niet iedereen. Die hele groep die hangt niet aan elkaar van welbegrepen eigenbelang. Daar moeten ze vaak best wel ver voor wegkomen. Maar met het gros lukt dat eigenlijk toch heel behoorlijk, vind ik. En dat maakt ook wel dat ik er optimistisch over ben, over dit type interventies. En dat die uiteindelijk ons als samenleving ook gewoon veel meer opleveren dan dat we denken. En daarom zie je ook, denk ik wel, en dat zie je ook bij strafrechters, dat dit type interventies bij hun in toenemende mate populair is. Ze passen dat in de afgelopen 10 jaar, is dat het gebruik daarvan erg gegroeid. En dat komt denk ik ook voort uit het feit dat ze zien wat is het nut van al die gevangenisstraffen? Waar komen we daar verder mee? De kosten ervan die zijn groot. Het netto rendement is over het algemeen niet zo goed. Het fenomeen van die detentieschade, hè, zoals dat dan heet. Maar het feit dat als je mensen 4 maanden opsluit of langer, ja, dan zijn ze natuurlijk, ze zijn hun werk sowieso kwijt. Ze hebben grote problemen thuis. Ze zien hun kinderen 4 maanden niet. En degene die ze 4 maanden lang wel zien, zijn over het algemeen niet de mensen waarvan je zou willen dat ze die zouden zien. Hè, dus er ontstaan netwerken en contacten die je over het algemeen niet zou willen. En ja, En oude vriendschappen worden daar hersteld, om zo te zeggen. Dus de dingen die je... De netwerken die je niet wil, die ontstaan weer. En de netwerken die je zou willen, die worden verbroken. Ja, dat is vanuit een preventieperspectief is dat niet datgene waar je aan zou willen werken. Hè? Vanuit een preventieperspectief wil je vooral dat mensen in die context terechtkomen, in die situatie terechtkomen, die hun helpt om uit de problemen te blijven. En dat is wat wij steeds met elkaar, ook in die zorgcontexten, proberen te organiseren. Samen met reclasseringswerkers, sociale diensten, schuldhulpverlening. Hè? Dat hele scala samen werkt op die manier, daaraan samen om te kijken van jongens, kunnen we dat nou toch niet bewerkstelligen?
Zou dat er dan bijna voor pleiten van dat we ze nog verder over de maatschappij zouden moeten verspreiden? Ik zou bijna zeggen, in iedere straat een huisje, bij iedere werkgever iemand onderbrengen. Zou dat uiteindelijk risico's verder terugbrengen voor de maatschappij?
Nou, in ieder geval is het wel zo dat een deel van de maatregelen die wij zo... Kijk, we hebben als maatschappij natuurlijk een wisselend belang. Hè? Dat is moeilijk. Het is niet... Laat ik maar zeggen, als buurman of als iemand die daarnaast komt te wonen, zeg maar, ja, ben je daar niet altijd blij mee dat overal zo zou zijn. Als er hier weer zo'n instelling bij jou in de straat komt, ik weet niet of je daar op voorhand heel erg enthousiast over wordt. Dat is een mooi plekje. Ja. Maar. Nee, zonder twijfel. En het is trouwens ook niet zo, hè, want als je kijkt naar de cijfers van de gemeentes, zeg maar, waar de FPA's in liggen, daar zijn mensen niet vaak slachtoffer van ernstige misdrijven. Dus in dat opzicht is het ook niet risicovol om in de buurt van een FPA te wonen. Het is natuurlijk wel zo dat, wat ik wou zeggen is dat het een moeilijk perspectief is. Aan de ene kant wil je het misschien voor jezelf niet altijd, maar als maatschappij, als geheel heb je er een heel groot profijt van. En het is erg moeilijk steeds om ervoor te zorgen dat die acceptatiegraad ook overal hoog genoeg blijft om dat ook te kunnen uitvoeren en te zorgen dat mensen dat met elkaar willen dragen. Wij moeten soms best wel veel moeite doen om werkgevers te vinden of dagbestedingsplekken te vinden waar mensen mogen zijn en waar het nog kan. En sommige overheidsmaatregelen die helpen daar ook gewoon bepaald niet bij. Hè? Want dan heeft iemand anders weer bedacht dat overal een verklaring omtrent gedrag moet komen. En dat klinkt heel mooi, maar deze mensen krijgen die natuurlijk gewoon nooit. He? En dan mogen ze weer dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En dan uiteindelijk, als je dan kijkt wat er dan nog overblijft, ja, dan wordt het ook wel heel karig. En dat is voor, maar ik begrijp tegelijkertijd ook wel de behoefte om iedereen te beschermen tegen wildvreemde mensen die zomaar gevaarlijk kunnen worden. He? Dat wilden we met elkaar ook niet. Dus die beweging als maatschappij, we verhouden ons ingewikkeld met dit soort thema's. Dat vinden we lastig. En de overheid die doet ook vaak verschillende interventies die tegengestelde effecten hebben. Nou ja, ik ben inmiddels gaan accepteren dat dat nou eenmaal zo is. Omdat we het moeilijk vinden om deze twee dingen met elkaar te verzoenen. Dat is gewoon niet eenvoudig. Je gunt iedereen een tweede kans in de samenleving. En soms misschien ook nog wel een derde. Behalve wanneer het fout gaat. Of behalve wanneer het bij jou om de hoek is.
Ik kijk nog even rond. Zijn er vragen nog? Helemaal niemand. Dan rest mij drie dingen. Ten eerste jou even bedanken voor je verhaal. Het is voor mij in ieder geval weer een stuk duidelijker geworden. Ik hoop dat je nog een hele tijd directeur bent. Want ik hoorde net iets van als het misgaat gaan de koppen rollen. Als jij nog heel lang directeur blijft, dan gaat het hier in ieder geval goed.
We zullen het zien, ja.
Nummer twee. Kijk even uit als je naar buiten gaat. Het is glad. Er is gestrooid, begreep ik. Maar kijk toch even uit. En tot slot, en dat is het laatste wat ik voor vanavond doe, is René Speks gaat nog even het woord geven.
Ik geef je wat mee, je weet heel veel van forensische psychiatrie. Maar dit is Tinalo in kaart en beeld.
Dat is ook prachtig, wel. Prachtig. Ja.
Je woont er wel in Fries, maar het is Tinalo.
Helemaal goed. Dankjewel.
Bedankt iedereen en wel thuis.